Welkom bij de relatiepodcast van Anouk en Max. Wij geven als duo relatietherapie aan koppels. In deze podcastserie bespreken wij onderwerpen zoals: hoe houd je je relatie goed tijdens de tropenjaren? Hoe ga je om met conflicten? En hoe houd je je relatie sappig?
Max, een sporter in hart en nieren. Een bezige bij die altijd zijn gezin centraal wil stellen. Heeft al 15 jaar een relatie met Larissa. En samen voeden ze 2 kinderen op van 8 en 1 jaar.
Anouk is altijd bezig de balans te zoeken. Samen met Lennart, waar ze 30 jaar mee samen is, heeft ze 3 kinderen, 1 puber en 2 tieners. En daar genieten ze van. Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen, eerlijk gezegd, met jou, Rolien. Ik denk, jij komt binnen, de energie hier in de kamer die is sky high. En ik merk dat ik gewoon daardoor gewoon wat terugdeins. En meestal ben ik degene hoog in energie. Dus fijn dat je in ieder geval je positieve energie hebt meegenomen.
Graag gedaan.
Maar ik denk, laten we gewoon meteen beginnen. Vaak hebben Anouk en ik, als wij relatietherapie geven, dat we vaak vanaf het begin willen kijken met wie hebben we te maken. Wie zijn de mensen, wat is hun achtergrond. Dus wij waren eigenlijk allereerst benieuwd naar jouw roots, waar je vandaan komt, je gezinsopstelling. En als je daarover wat kan vertellen.
Ja, in een notendop ga ik het doen.
Ja. En wat vooral interessant is natuurlijk, maar misschien is dat te veel gevraagd, wat is het effect op je huidige relatie?
Heel veel.
Oh, kijk. Nou, laten we die focus aanhouden.
Ja, ik kom uit een gezin. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 4 was. Toen ben ik met mijn moeder verhuisd naar een commune in Egmond aan Zee van de Osho, de Bhagwan.
Nou, Humanation is dat?
Ja, de Human University. Ja, en dat is een heel groot huis. En daar woonden, denk ik, de vaste staf was ongeveer 40 mensen. En in de weekenden kwamen dan heel veel groepen om te mediteren. Het is allemaal jaren 80 is dit. Ja, ja, ik ben uit 81 en dit was in 85.
Nou, en jullie behoorden tot de vaste staf?
Klopt. Okay. Ja, en er was een ander kindje en ik, Wally en ik. Hmm. En het gekke is, ik wil ooit nog een podcast maken en die heet Waar is Wally? Ja. Want ik heb geen idee waar hij is.
Leuk idee.
Draagt dus, hij een bril ook of niet?
Nee, in mijn beeld is hij dus nog steeds 4. Ja, dus ik weet niet hoe hij is als volwassen man of geen idee.
Ja, SO naar Wally in ieder geval.
Ja, op zoek naar Wally. Waar is Wally? Nou ja, en wij woonden daar. Ik woonde daar met mijn moeder en dan dus 40 andere mensen. En dat is wel heel tekenend geweest voor de rest van mijn leven. Ik heb daar 2 jaar gewoond. Toen zijn we uiteindelijk daar weggegaan naar Amsterdam.
Van je 4e tot je 6e?
Ja. Ja. Ja, en toen, en mijn vader zag ik bijna wel elk weekend. Die woonde in Haarlem al. Okay. En die kwam mij dan ophalen in Egmond aan Zee. En dan ging ik naar mijn vader toe. En mijn ouders hadden in die tijd niet een supergoeie relatie. Het was gewoon een scheiding, veel pijn en verdriet. Allebei andere keuzes, andere mensen geworden. Later is dat helemaal goed gekomen. Zij zijn nu echt best friends. Okay. Heel tof, want ook op verjaardagen doen we alles samen. Mm. Maar ik ben toen ik 6 was, zijn we naar Amsterdam verhuisd. Daar hebben we eerst even op zolder gewoond bij vrienden. Want we moesten uit die commune. Mijn moeder had niet veel. We hadden niks. Eigenlijk een paar tassen met kleren. En toen is mijn moeder alles weer gaan opbouwen. Heb ik op de Amsteldijk gewoond in een woongroep. Dat was in die tijd eigenlijk in Amsterdam heel normaal. Want iedereen wilde toen ook al in Amsterdam wonen. En je had gewoon heel veel woongroepen. En het was fantastisch, want we hadden een gigantische tuin met konijnen. En de buren hadden schildpadden. En het was een soort... Ja, het was gewoon een wild...
Boerderij in Amsterdam.
Een soort boerderij in Amsterdam. Ja, heel mooi. Met een hele grote gemeenschappelijke keuken. En op elke verdieping hele grote kamers. Dus niet van die studiootjes. Maar Amsteldijk heeft natuurlijk zijn echt panden, grachtenpanden. Mm-hmm. En wij woonden dan op de 3e verdieping. En dan hadden we een eigen verdieping. Ik en mijn moeder, dus ik had een eigen slaapkamer. Mijn moeder had een hele grote kamer. Dat was heel gelukkig. Dat was echt ons eigen veilige plekje.
Ik denk dat heel veel mensen nu jaloers zijn die dit niet horen.
Mooi klinkt
dat
dit, hè?
In Amsterdam.
Ja, en het waren gewoon echt andere tijden. Het was ook volgens mij voor mij in mijn beleving als in mijn opvoeding was het veel meer samen Amsterdam. Mm-hmm. Het was veel meer echt een. Je wilde daar, mijn moeder is ook wel een beetje. Die is kunstenares. En die wilde gewoon ook dat communegevoel. Daar was ze wel echt dol op. En nog steeds eigenlijk. Ja. En Amsterdam is nu natuurlijk heel individualistisch geworden. Mm-hmm. Je leeft heel erg je eigen leven. Ja. Nou, dus daar heb ik nog een hele gelukkige jeugd gehad. Tot ongeveer 15, 16. Toen ben ik op mezelf gaan wonen, 16.
Zo vroeg?
Ja. Maar dat was ook in Amsterdam redelijk normaal. Ik stopte met school, want ik dacht, ja, ik heb het wiel al uitgevonden. Ik weet wat het is om volwassen te zijn. Ja. Ging natuurlijk totaal mis. Toen na 2 jaar heeft mijn moeder is ze me komen op, want zij is op een gegeven moment verhuisd naar Aruba. Is ze me komen ophalen. Zij zei, Rolien, het gaat helemaal niet goed met je. Kom maar mee naar Aruba. Heb ik daar 2 jaar gewoond. Mm. Ik heb wel een beetje een rommelige jeugd qua veel verhuizingen en veel plekken gezien. Ik weet ook nog, toen ik 6 was en we net in Amsterdam kwamen wonen en we bij vrienden op zolder woonden, gingen we bijvoorbeeld naar een badhuis.
Oh ja.
Nou, dat was ook in Amsterdam, ja, maar dat was heel normaal, want niet elk huis of niet elk studio, je had gewoon een eigen badkamer.
Ja.
Dus
leuk, maar het klinkt heel avontuurlijk.
Heel avontuurlijk.
Maar broers, zussen heb je niet?
Nee. Het was ik en mijn moeder. Oh. Ja. En mijn vader zag ik in de weekenden. Mm-hmm. Eerst geloof ik elk weekend, op een gegeven moment om de 2 weken. En toen ik 13, 14 was, toen zei ik wil niet meer. Toen had ik mijn vriendinnetjes in Amsterdam. Toen dacht ik ga niet meer.
Hij zei, ik wil niet meer?
Nee, ik zei, ik wil niet meer. Ik ga niet meer. Ik wou gewoon niet meer naar Haarlem. Wat had ik daar te doen? Ik had daar geen vrienden, geen vriendinnetjes.
Nee.
Dus ik bleef lekker in Amsterdam. Dus eigenlijk een hele avontuurlijke, fijne jeugd gehad. Ja. Waar ik nu wel achter ben gekomen, om even meteen fast forward te gaan in mijn relatie nu, is dat die periode van de commune tussen mijn 4e en mijn 6e is ook heel onveilig geweest.
Ja.
Want ik woonde daar met 40 mensen die ik eigenlijk niet kende. Mm-hmm. Allemaal volwassenen. Mensen kwamen daar in de weekenden en ook door de week voor bepaalde therapieën.
Ja. Ja.
Weet je wel, voor rebirthing. Nou, ik weet niet wat ze, Kundalini, ik weet niet wat ze allemaal deden in die tijd.
Ja.
En voor een kind is dat natuurlijk niet de gepaste plek om op te groeien.
Ja.
En ik was ook altijd mijn moeder kwijt. Mm. Want mijn moeder werkte gewoon om ons daar te kunnen houden. Maar ja, ik had ook een jonge moeder. En zij, ik zie echt dat zij dat helemaal heeft gedaan vanuit haar goede overtuiging van dit is goed. Ja. Weet je wel, ik word hier gesteund en ik word hier geholpen. Mijn moeder was ziek in die tijd en ze werd ook ondersteund. Ze had een scheiding achter de rug. Ja, alleen voor een 4-jarig meisje, ik liep de hele tijd met mijn handen van wie kan mij helpen? Mijn moeder zoeken, weet je wel. En iedereen zei, weet het niet.
Want iedereen was met zichzelf bezig.
Precies.
Ja, maar dus jij bent eigenlijk op jonge leeftijd vrij zelfstandig geweest. En ook jouw sociale skills heb je daardoor, denk ik, ontwikkeld. Want je bent... Fast forward dan,
kom ik jou tegen
op een vlucht naar Bangkok.
Ja.
En ik denk, dezegene heeft wat die jij hebt. Daarin een bepaalde energie, een bepaalde vibe, een bepaalde manier hoe je met heel veel verschillende mensen omgaat. Dacht ik van, dit is toch wel bijzonder. En als ik dit nu zo hoor, denk ik van, dat zou vast wel een aandeel hebben gehad in het opgroeien in zo'n omgeving. Dus dat heeft je denk ik ook wat gebracht.
Zeker, het heeft me heel veel gebracht. Nu ik ook ouder word en vervolgens wel heel heftig therapie heb gehad. Want dat is dus het afgelopen jaar, daarom is het wel leuk dat jullie me nu vragen. Ik heb net een heel traject afgerond van EMDR. Hmm. 28 keer therapie gehad, waarvan 18 keer ongeveer EMDR.
Wow.
En dat is echt puur op dat stukje. Gewoon als kind niet veilig voelen, zoeken naar die hand. En nu heb ik geleerd mezelf te troosten.
Ja.
Ik ben helemaal in de EMDR echt naar mezelf toegegaan.
Ja.
Ik heb mezelf, eerst wou ze dat meisje van 4, die stond dan in een hal. En die wou absoluut geen contact met mij. Maar ja, door die EMDR steeds dichter naar haar toe gelopen. En nu heb ik gewoon mezelf leren troosten. Nou, dat is, want in mijn relatie loop je ook hier tegenaan. Ik was altijd afhankelijk een beetje van de liefde van Ruben.
Ja.
Dat ik altijd, als ik dan paniek voelde of hij zei tegen mij van, joh, ik vind je gedrag nu niet zo fijn. Mm. Dan zei ik, schoot ik meteen naar dat kind, weet je wel. Mm. Oh, hij vindt me niet leuk, hij wijst me af, ik ben niet goed genoeg. Ik kan het niet alleen. Nou ja, en dat is niet, ik ben een volwassen vrouw van 41.
Ja.
Dat gedrag, dat is op een gegeven moment niet meer, klopt niet meer.
Nee. Want wat is voor jou dan de stap geweest dat je zei van, ik ga hiermee beginnen? Want wij zien heel veel mensen on a daily basis waarvan we ze ook, eigenlijk proberen te sturen of te begeleiden van, dit zou je kunnen verrijken. Dit zou je kunnen helpen om met bepaalde dingen om te gaan. Maar dat het lijkt alsof voor heel veel mensen een bepaalde taboe, een bepaalde drempel.
Ja.
Hoe heb jij dat gedaan dat je het nu ook zo uitspreekt? Zo van, het is bijna uitnodigend, klinkt het in mijn oren.
Ja, ik gun het iedereen namelijk. Echt, het is zo'n verademing als je hiermee aan de bak mag. Maar het heeft me ook 40 jaar gekost om op dit punt te komen. En ik heb, mijn vriend is psycholoog.
Ja.
En ergens heeft dat misschien wel uiteindelijk geduurd. Het heeft ook 10 jaar erover gedaan voordat ik het uiteindelijk zelf durfde. Je moet het echt op een gegeven moment zelf inzien.
Mm-hmm.
Als je gedrag wat je vertoont gewoon totaal niet meer klopt met je leeftijd of met de situatie waar je in zit, ja, dan is het gewoon niet fijn. Dan schuurt het zo erg.
En liep je er zelf tegenaan?
Ja, maar Ruben liep er al wel langer tegenaan. Kijk, dat is ook. Ik kan me voor hem voorstellen dat het zo lastig is voor hem geweest dat hij al heel lang, heel vaak aangaf. Lieverd, je moet in therapie. En dan zei ik altijd ja, en dan ging ik weer 6 weken mediteren of ik had weer een of andere boek gelezen, verslaafd aan liefde. Of, maar het, en dan wist ik altijd wel van ja, maar ik weet toch hoe het moet. Ja. Ik heb het toch gelezen. Zo. Ja. Maar ik voelde het gewoon nooit. Ik kon het niet. Ja. En op een gegeven moment was het, ik weet niet precies wat er gebeurde, maar er was weer iets in de zomer of ik voelde me weer afgewezen of ik.
Druppel.
Ja, en toen was er en toen dacht ik. Nu moet ik de huisarts bellen en nu moet ik het in gang zetten. Nu moet ik gaan onder. Ja.
En hoe voelt dat nu? Nu je dus die basis in jezelf hebt gevonden eigenlijk, hè?
Heerlijk.
Ja?
Ach, ja.
En wat merk je ervan in relatie met Ruben?
Totaal anders.
Vertel.
Totaal anders. Als wij vroeger ruzie hadden, wat we echt wel vaak hebben, of tenminste, wij zijn al man-vrouw en. We zitten in een monogame, liefdevolle relatie met een gezin. En we zijn een waanzinnige fabriek. Als wij ruzie hadden, dan. En hij zei dus bijvoorbeeld: nou, ik vind het vervelend. Ik weet niet. Hij zei, dan betrok het helemaal persoonlijk. Ja. En dan draaide het alleen nog maar om mij.
Ja.
En wat er dan gebeurde is dat hij vervolgens bezig was met dat kleine meisje troosten. Dus het ging helemaal niet meer over. De daadwerkelijke het probleem of de wat er speelde. Het ging alleen nog maar dat ik zo verdrietig was.
Ja.
Dat ik niet hoorde wat hij zei. Ik kon hem dus nooit tegemoet komen.
Ja.
Het draaide om mij, om mijn verdriet.
Ja.
En hij werd helemaal weggecijferd.
Ja. Hoe is dat trouwens om met een psycholoog een relatie te hebben? Ik kan me voorstellen voor Lennart, voor Larissa. Die hebben er vast ook genoeg dingen over te vertellen. Maar hoe is dat voor jou?
Nou, dat is soms wel heel lastig. En soms ook fantastisch. Ik vind het 9 van de 10 keer fantastisch. Maar ik vind het. Ja, kijk, hij heeft gewoon wel vaker gelijk dan ik.
Het gaat om gelijk.
Precies, dat is het. Of dat hij het al inziet en ik niet. Weet je wel, of dat hij kan dingen wel vaak beter verwoorden of zo. Ja. Of ook dus met die ruzies.
Okay.
Hij kon zichzelf dus makkelijker wegcijferen, omdat hij dacht, ja, kut, dit is haar oude pijn. Dit is haar oude trauma. Ja, daar kan ik nu niks van zeggen, want dit is haar waarheid. Weet je wel, dit is zo. Ja. Dit zit zo in haar. Wat kan ik daartegen doen? Maar daardoor heeft hij zichzelf weggecijferd. Heb ik hem weggecijferd? En is er eigenlijk 10 jaar lang geen ruimte geweest voor zijn emoties.
Ja.
En dat is natuurlijk best wel ook een heftige.
Het is een beetje ongelijkwaardig in die zin.
Ja, soms wel. Mm. En niet omdat ik het niet wist, heb ik het niet kunnen veranderen. Nu zie ik het in. En zijn de ruzies dus ook heel anders. Ik begin niet meer te huilen.
Wow.
Ik denk alleen maar, oké, jij vindt iets van mij of jij vindt iets van ons. Oké, laten we praten, weet je wel. En dat is zo'n andere relatie.
Komt er nu meer emotie van zijn kant?
Veel meer.
Kijk.
Hij is kwetsbaar. Hij is opener. Hij is soms bozer. Hij is soms verdrietiger. Hij moet ook enorm wennen aan deze nieuwe situatie. Dat er ineens ruimte is voor hem.
Ja.
Om dit allemaal te voelen. Dat hij ook, ik merk ook wel ongemak bij hem. Maar hij is, ik heb hem ook nog nooit zo kwetsbaar gezien. En dat is zo sexy. Dat is, waardoor hij ook weer ineens een heel ander mooi mens wordt, snap je?
Ja.
Dat ik hem weer helemaal. Nee, ik had dit 5 jaar eerder moeten doen. Ik had het niet gekund. Maar.
Want is dit ook van jullie podcast van vorig jaar in juli?
Ja.
Is daar in die tussentijd ook veel veranderd? En zijn er nog andere dingen dan, als dit ook een van die dingen zijn? Zijn er nog andere dingen sindsdien veranderd?
Er is heel veel veranderd. Daarna is pas therapie gekomen, inderdaad.
Okay.
Toen ben ik wel begonnen met het aanvragen van de procedure, zeg maar. Of gewoon mezelf echt openstellen van wat wil ik gaan doen.
Mm-hmm.
En ook bijvoorbeeld er is heel veel veranderd. Er was... Ook bijvoorbeeld, dat vind ik ook in relaties zo gek, hè? Als je een gezin hebt. Je hebt je eigen waarheid.
Mm-hmm.
Ik denk nog heel erg, en dit is misschien allemaal echt raar om te zeggen, ik denk heel erg vanuit de conditionering van de maatschappij.
Mm-hmm.
toch vanuit een man.
We gaan meteen diep.
Ja, ga door. Ik kan niet. Ik denk gewoon heel vaak. En dan zal ik het nog racistischer zeggen. Ik denk vanuit de witte man. Mm-hmm. De witte, harde man die hard werkt. Dus vrouw moet achter het... Weet je wel, vrouw doet het gezin. Die doet alle headspace voor het gezin. De man die werkt gewoon, die levert financieel veel in. En die doet zo...
Ondanks dat jij niet zo bent opgegroeid.
I know, maar dat is conditionering van zo hoog. Van zoveel jaren. Van zoveel...
Zit in onze vezels.
Ik heb er zoveel gelezen. Ja, onbewust. Boeken, films. Weet ik veel. Het zit...
Maar jouw man heeft wel Indische roots, toch? Of
ja,
niet?
Nee, dat weet ik. Maar het gaat me meer om dat die witte man... Ik denk zelfs dat die witte man in jou zit. Ze hebben hem allemaal. Het gaat niet om die witte mannen. Nee, ik bedoel, het gaat om dat we hebben gewoon met z'n allen bedacht. Ja, zo leven we.
Het gaat om het systeem dat probeert.
Net zoals ook Ruben en ik zijn ook wel eens aan het onderzoeken van... mag je een keertje misschien met een ander zoenen? Wat zal dat voor je doen? Mm-hmm. Weet je, wat zal dat...
Dat
weten we niet, omdat dat is dus heel ingewikkeld. Welke afspraken maak je? Kom je die afspraken na? Wat als het fout gaat? Ja. Hoe ga je om met kwetsbaarheid? Hoe ga je om met jaloezie?
En waar komt deze vraag vandaan? Waarom zijn jullie daar nu mee bezig?
Ja, omdat we dus alles door die therapie ineens alles aan het opengooien zijn.
Mm-hmm.
Okay. Omdat er gewoon je heel erg aan het onderzoeken bent. Shit, je bent eigenlijk nog eigen individuen. Mm-hmm. Maar je bent ook een team samen. Het is... Wat wou ik nou zeggen? Ik wou net nog iets zeggen over die witte man. Maar nou ben ik dat kwijt. Van wat was met die... Nou, dat die conditionering zo lastig is. En dat ik ook tegen... Laatst zaten Ruben en ik op het strand. En toen ineens zei ik tegen hem... Ja, ik doe toch nog steeds wel meer dan jij in het huishouden. Zoiets.
Zo. Daar ging die vorige podcast over, hè?
Ja, daar ging dat heel erg over. Over onze... Ja. En toen keek hij me aan. Toen werd hij echt een beetje boos. Toen zei hij, serieus? Meen je dit serieus wat jij nu zegt? Zeg ik, ja, want ja, ik doe de cadeautjes voor de partijtjes van de kinderen en zo. Ik doe, weet je wel, zo en ik doe dit. En toen keek ik me weer en zei hij, het is ongelooflijk. Maar Rolien, wij doen echt 50-50. Je kan niet mij echt hier minder in zien. Ik doe zoveel voor de kinderen. En toen later dacht ik, het is waar. Hij doet zo, weet je, gingen we echt een bijna in mijn hoofd een lijstje maken.
Ja.
Maar
dat is dus die oude gedachte van jou, als je het hebt over de conditionering van ik doe het meest en ik behoor ook het meest te doen. Ja, oké. Okay. En hoe zit het met je schuldgevoel? Want ik begreep dat jullie verdeling was niet 50-50. Jij bent opgeschoven, je bent carrière gaan maken. Je wil met je podcast, je wil van vliegen langzaam stoppen. En helemaal radio, podcast.
Ja.
Maar toen voelde jij je nog heel schuldig toen je daarmee bezig was. Hoe is dat nu dan?
Ja, niet. Ik voel me echt niet meer schuldig.
Dat is ook een hele grote verandering.
Hele grote verandering. Maar dat is volgens mij weer dat kleine kindje. Voelde ik me schuldig? Mm-hmm. Of voelde gewoon dat kleine kindje zich schuldig? Of die kleine, die ik in mij. Ik voel me helemaal niet schuldig meer. Ik voel me gewoon heel gelijk met Ruben. En ik voel me heel erg... Ik kan veel beter mijn ruimte innemen zonder enig schuldgevoel.
Okay.
Ik kan ook heel goed ineens een oppas regelen. Of
schoonmaakhulp.
Nou, die nog niet. Nou.
Ik wilde dat net vragen. Hoe zit dat nu met het schoonmaken?
Nee.
Hebben jullie een schoonmaker?
Nee.
Of zijn jullie de zaterdagochtenden nog aan het schoonmaken? Hoe zit dat?
Nee, niet. Ons huis is één grote puinzooi.
Gewoon een zandkasteel
daar. Ja,
hebben
gewoon...
Maar daar ontspan je natuurlijk gewoon in.
Ik heb dat gewoon... Ik laat het helemaal
los.
Ik denk, doei.
Maar heb je toegegeven
dat
dan?
Nog?
Ergens?
Een beetje. Maar ik laat het gewoon los. Ik denk gewoon... Ja, als hij het niet doet, ga ik het ook niet doen.
Want volgens mij was Ruben zijn standpunt... Of je houdt op met benoemen of klagen... Of hoe je het ook wilt zeggen. En of je lost het op door middel van een schoonmaker.
Ja. Nou, laatst...
dat was de strekking die ik hoorde.
Wat ik laatst wel weer met hem besprook, dat vond ik heel grappig. Want ik liep er wel toevallig een paar maanden geleden over te zeuren van... Ja, het huis is... Maar dan zeg ik niet meer hij, maar dan zeg ik het huis is gewoon vies.
Ja.
Dat kan gewoon niet, weet je wel. De was is zo hoog en... Ik bedoel, de basis wordt wel schoongemaakt.
Je klinkt net mijn vrouw, joh.
Erg, hè? Ja, maar die laat het dus ook wel los.
Wij zitten nu nog in het proces. Dus ik denk, hierna ga ik even wat aantekeningen
maken.
Nemen.
En met haar in gesprek. Ja, maar ik ben het wel met hem eens dat het zulke loze energie is om daarop te focussen. Maar toen zei hij dus, zei ik laatst, het is gewoon vies. En ik liep te klagen en ik deed mijn hand zo over de koelkast daarboven. Kijk nou, allemaal stof. En toen zei hij, Rolien, ik ga het regelen. Of ik zei, ik ga een schoonmaker regelen. En toen, weken later, zei ik, waar is die schoonmaker eigenlijk?
Oh, dat klinkt ook stevig.
Ja, en toen... was het echt zo. Ja, toen had hij er ook niet. Maar dan maken we er gewoon een grapje van. En okay. We laten het gewoon los. Ja. Ja.
En wat is dat dan? Wat is dat? Want jullie,
wat is dat loslaten?
Ja, jullie hadden het benoemd eigenlijk in die vorige podcast van ja, de negatieve wisselwerking is dat jij hebt behoefte om je emoties te delen. Ja. En jij bent daarin heel erg rauw. En ja. Ruben is dan eerder geneigd om even naar achteren te gaan, een muur te bouwen. Om even tijd of, nou, ik weet niet waar die kopie vandaan komt. Hoe gaan jullie nu? Hoe repareren jullie nu dat?
Nou ja, dat is ook. Het zijn allemaal van die voorbeelden die nu naar boven komen doordat jij dit aankaart. Mm-hmm. Dit is ook zoiets grappigs. Inderdaad, als je gewoon echt blijft met elkaar communiceren en elkaar echt blijft zien en luisteren, daar ben ik nog steeds heel slecht in. Luisteren. Ik kan heel slecht luisteren. Echt luisteren.
En wat versta je onder het luisteren? Want wij horen dat ook vaak. Ja, ik weet het, diegene heeft dit al gezegd. Ja. Maar luisteren.
Dat is heel vermoeiend, hè?
Ja, in mijn optiek, dat is niet alleen maar horen wat de ander zegt. Maar ik weet niet wat jij daaronder verstaat.
Nou, een beetje wat jij zegt. Het luisteren is gewoon een hele intensieve activiteit. Want luisteren is letterlijk luisteren. Maar het is ook, begrijp je wat diegene zegt?
Mm-hmm.
En naar jezelf kijken, wat kan ik hierin veranderen?
Mm-hmm.
Hoe kan ik diegene tegemoetkomen? Welke vragen kan ik hierop stellen? Hoe kan ik doorvragen?
Dat lijkt me heel vermoeiend als je dat allemaal onder luisteren schaart.
Ja, maar ik vind dat wel een beetje bij elkaar horen. Ja. Want ik heb zo vaak niet geluisterd naar Ruben. Ja. Dus dat ik zei ja. Mm. En dan niet er iets mee doen. Dus niet de ander zien.
Ja.
Hmm.
Ik vind luisteren is wel
Nou kijk, ik zit terug te denken aan jullie die alweer een jaar oud is, die podcast tussen jullie. En wat mij opviel daarin is dat jij toen vond ik aan de ene kant heel veel ruimte bood aan hem. En aan de andere kant heel veel ruimte innam. Doordat jij veel meer praat dan hij en veel emotioneler bent. Maar tegelijkertijd leek jij steeds ook weer terug te gaan in je schulp. En dan eigenlijk je daar van daaruit weer een beetje klein te maken.
Ja.
En hij was weer wat meer
ietsjes dichterbij, Jan.
Oh, hij was iets minder kwetsbaar toen nog. Hè? Dus hij nam eigenlijk daarin wat een beetje meer de controle. Hij had meer de controle in het gesprek.
Ja.
Maar nu, dus dan denk ik van ja, je doet je ook jezelf een beetje tekort, denk ik, doordat jij zegt van ik luister niet goed. En
nee, ja, ik snap. Nou, dat is ook wel lief dat je dat zegt. Dat is ook misschien weer een inzicht. Maar ik denk dat het wel ik mag er helemaal zijn en ik mag die ruimte helemaal innemen.
Ja.
Maar ik moet ook echt hem ruimte bieden om dus kwetsbaar te zijn, om te praten, dat ik luister. Want ik lul ook echt veel.
Ja. Maar ook doordat je nu met je eigen emoties aan het slag bent, doordat je jezelf meer kan troosten, geef je hem meer ruimte, heb je meer ruimte om te luisteren. Ja.
En betrek het niet altijd op jezelf. Ja, hij zegt iets omdat hij iets wil zeggen en dat wil hij graag delen met mij. En luister dan gewoon. In plaats van dat je meteen denkt, hij vindt mij niet meer leuk. Hij houdt niet meer van mij. Hij vindt me niet aan weet ik veel wat er allemaal door mijn hoofd gaat dan. Want dat is ook zo. Een relatie blijft natuurlijk. Ik ben met hem omdat ik hem. Ik vind hem knap. Ik vind hem sexy. Ik vind hem spannend. Hij is nog steeds een beetje onbereikbaar. Dat is ook nog steeds allemaal aan de orde. Dus hij ziet nooit helemaal het achterste van mijn tong. Snap je wat ik bedoel? Ik wil hem ook.
Ja. Hij ziet nooit het achterste van jouw tong.
Nou, omdat je. Bent elkaar constant aan het blijven leren kennen.
Ja.
Dat is geen goede Nederlandse. Maar je blijft maar. Elke keer gaan we weer door een stukje ui heen. En elke keer zitten we weer. Nu zijn onze kinderen wat ouder aan het worden. De een is de jongste is 5, de ander is 7. Er komt tijd voor ons weer. Nou moeten we weer helemaal. We waren geoliede machine als het gaat om het gezin. Mm. Maar we waren eigenlijk niet zo geolied als relatie. Mm. Nou, dan moet je weer naar elkaar kijken. Moet je weer gaan praten. En ik, het achterste van mijn tong bedoel ik. Ja, ik wil niet. Ik wil wel dat hij mij ook mysterieus vindt blijven. Mm. Ook spannend vindt blijven. Dat hij me ook sexy vindt blijven. Ja, als ik zo op de bank zit en ik. Ja, dan is het. Dan laat je alles, weet je wel. Dus ik wil ook. Ja.
Jullie komen niet snel in een sleur, heb ik het idee. Hoe was het vanaf het begin? Want Ruben had een bonuszoon.
Ja, klopt.
En toen waren jullie samen. Ja. Kan je daar wat even weer teruggaan naar die tijd hoe dat was?
Jesse was 5 mm-hmm. toen hij in ons leven kwam. En ik had Ruben heb ik ontmoet op de Gay Pride in Amsterdam. Op de zondagmiddag. Dan heb je altijd de afsluiter. En in die tijd, dus 10 jaar geleden. En dan stond altijd Anita Meijer daar te zingen. En Teaspoon en weet ik veel welke artiesten. Ja. En ik val echt op Aziatische mannen. Dat was echt een beetje. Ik denk dat ik Aziat in een vorig leven was. En ik stond met een groep. En zijn neef stond naast. Die dus daar stond ik mee te praten. Ook een Aziatische jongen, hele knappe jongen. Maar ja, die viel niet op mij, die valt op mannen. En ineens kwam Ruben aanlopen. En ik had mijn zoontje toen net naar Aalborg, naar Denemarken gebracht. Want daar zat mijn moeder 6 weken en ik moest vliegen. Dus ik had even 2 dagen voor mezelf. Nou, en ik geloof dat ik hem binnen 10 minuten ben gaan zoenen.
Wauw.
Ja, was echt, ik dacht, maar ik was ook wel een beetje, wij hebben de biertjes op. En toen zei ik heel stoer, want toen was nog die hele muur omhoog. Zei ik, ja, je moet niet verliefd op me worden. Ik ben stewardess en ik heb een kind en ik ben, ik kan geen relaties hebben en zo. En hij dacht alleen maar, nou, wat een raar feest. Ja.
Maar ze zoent wel lekker.
Maar ze zoent wel lekker. Ja, toch mijn nummer gegeven en toen een beetje geappt. En toen op Lowlands, toen zei hij ineens, stuurde hij een berichtje. Ik ben derde paal links, disclosure. Toen dacht ik, hij is gewoon op Lowlands.
Ja.
En toen kwam hij aanlopen. En toen, volgens mij, ik zei alleen maar, dag knappe jongen. Ja, en toen hadden we verkering. En toen eigenlijk is hij, de Lowlands was tot zondag. Toen ging ik naar huis. En dinsdag hadden we op de parade afgesproken. En toen kwam hij in mijn huis. Toen sliep Jesse al. En toen zei ik ook geloof ik de eerste nacht, je moet wel naar huis als hij nog slaapt. En vond ik even ingewikkeld. En toen bleef hij weer slapen. En toen kwamen zij elkaar 's nachts bij de wc tegen.
Okay. Dus
toen, en dat was eigenlijk meteen zo goed. Nou ja, en toen woonden we geloof ik binnen 4 maanden samen.
Okay.
Met z'n drieën.
Okay.
Wow.
Fantastisch.
Wow.
Zo gezellig. En ik geloof ook iedereen die dan zegt, ja, je moet niet te snel je kind weet je voorstellen aan je nieuwe relatie. Ja. Ah, weet ik niet. Een kind moet ook flexibel leren worden. Ik bedoel, liefde is zo mooi. En dan duurt het 4 maanden of 3 maanden of misschien 10 jaar. Ja. Verdriet hoort erbij. Weet je, stel dat het niks was geworden, dan hadden we met z'n allen gehuild. Ja, en dan. Ik weet niet of je altijd zo angstig moet zijn en in je hoofd moet gaan zitten en niet het gewoon lekker laten flowen.
Ja, wat weerbaarder worden. Kan ook wel zijn voordelen hebben, natuurlijk.
Ja.
Het hoeven geen trauma's te zijn, maar.
Nee, maar gewoon helpen verliefd, je moeder verliefd zien en zo. Hoe leuk is dat, weet je wel?
Nou goed, ik had nog voor Anouk bedacht ik van, het is wel leuk om misschien die vraag te stellen, aangezien jij hier zit, over waardevol en hoeveel waard je bent. Bespreek jij met Lennart dit soort topics ook als het gaat over geld? Want ik kan wel voor mezelf een voorbeeld geven. Ik zat gisteravond met Larissa aan tafel en er zat een briefje van €50 tussen ons in.
Ja.
En dat was een verhit gesprek. Het ging niet per se om dat bedrag, maar het kwamen wel dingen boven water over de verdeling, over de samenwerking, zeg maar. Hoe gaan we om als de kinderen ergens opgebracht moeten worden, of dat je niet iets kan doen omdat je met de kinderen bent, noem maar op. Dus het ging niet per se om geld. Maar
waarom was het verhit?
Nou, Larissa is kostwinnaar. Hè? Voorheen was ik kostwinnaar, dat is geshift. Ik ben dan voor mezelf dan ook een beetje hoe jij dan bezig bent, nog lang niet zo succesvol. Maar goed, dat vraagt ook wel wat tijd en dan herken ik wel bepaalde dingen. En Larissa heeft dan wel bepaalde verwachting. Ik noem maar wat, als ze thuis komt en er is niet gekookt. Dan denk ik zo van, hé, maar je was toch gewoon vandaag thuis? Je hebt toch gewoon je dingen gedaan vanuit huis? Zo is er niet gekookt. Nou ja, dat is 1, 2, 3 keer is dat prima. Maar op een gegeven moment, als dan ook de was of als het rommelig is. Nou, dat soort dingen kunnen dan elkaars triggerpoints raken. Maar goed, uiteindelijk haalt het erover van, oh, is eigenlijk, je mist transparantie. Je mist eigenlijk een overzicht. Je weet niet wat er bij mij binnenkomt en wat er nu uitgaat.
Oh.
Mijn bankrekening is wel wat afgevallen. Dus wat dat betreft ziet zij daarin ook zo van, ja, moet ik mij nu zorgen maken? Want ik weet niet hoe het zit. En nou ja, dat was eigenlijk de aanleiding. Het was dus €50 voor de hulp en zo van, nee, maar nu komt het uit mijn zak. En vorige keer kwam het uit jouw zak. En hoe gaat dat nu dus?
Ja,
dus dat
is
even mijn inleiding
dus
jouw
voor
vraag
jou. Aan mij is,
ja, hoe, hebben jullie daarover ook?
Naarmate ons gezin groter werd, werd hij steeds meer de kostwinnaar.
Mm-hmm.
En voelde hij zich er ook heel verantwoordelijk voor. Wat mij ook weer best verbaasde. Ik dacht van, hoezo is dat zo impliciet dat hij zich daar zo, als man moest hij dat doen. En ik dacht, oh, dat zit ook allemaal in zijn systeem.
Misschien
hè?
Is dat ook dat systeem wat jij uitlegt.
Ja. En op zich ben ik eigenlijk daar ook, zit er ook in mijn systeem, dat ik wilde gewoon balans in ons gezin. Mm-hmm. Voor mij is het allerbelangrijkste dat er geen stress is of weinig stress. Dus ik ben eigenlijk minder gaan verdienen en minder gaan werken. En op zoek gaan naar een balans tussen ons allemaal. En ik heb daar vrede mee, want ik heb en niet de ambitie om zakenvrouw van het jaar te worden of een hele grote carrière of heel veel geld. Mijn ambitie is om goed te zijn in mijn vak.
Ja. En, met Max, toch?
Met Max. Ja, ja. Samen checken, met Max, checken. Goed ja. in mijn vak.
Oeh. Dat klinkt wel heel wow. lekker, hè, deze ja. zin. Ja,
ja. Nee, maar dat is gewoon... En daardoor verdien ik dus nu stukken minder dan Lennart. Lennart is meer gaan verdienen en ik ben eigenlijk minder gaan verdienen. En soms is dat een issue, want daar vroeg je eigenlijk naar, ja. volgens mij. Ja. Soms gaat hij op mijn huid zitten. Van, hé, ja, joh, maar hoeveel verdien je nu dan eigenlijk? En je bent wel minder gaan verdienen dan, weet ik veel, een jaar geleden. En dan heb ik zoiets van, waar bemoei jij ja. je mee? Weet je, en daar word ik ook echt boos ja. van. Ja. En dan denk ik van, oké, we hebben een balans. Ik zorg ja. voor dat er rust thuis en ik doe waar ik goed ja. in ben en ik verdien geld. En jij, dit is jouw keuze, dus back off.
Ja.
En daarin gaat het soms eventjes een strijd. Ja. En ik vind ook wel dat hij natuurlijk mee mag denken. En ik wil ook heel graag dat hij meedenkt, maar er zijn grenzen.
Ja. Ja.
Dus
ja.
als hij te veel daar aankomt, dan ben ik ja. weg. Dan heb ik zoiets van, dit is voor mij geen... Oh, we kunnen er wel ruzie over maken, maar ik ga hier niet te veel ja. van wakker liggen.
Maar ja. hebben jullie dan, zitten jullie wel eens dat je gewoon thuis zit om de tafel en zegt, we moeten weer even een geldgesprek hebben?
Nee. Waar moeten we dan over praten?
Er is geld zat daar, hè? Dus we hoeven niet...
Ja, precies.
Nee, er is niet geld zat, maar we hebben het gewoon geregeld. We hebben elke maand storten we geld op de rekening van de kinderen... om te sparen. We hebben een gemeenschappelijke... We hebben het gewoon geregeld.
Ja.
Dus waar moeten we dan nog over praten?
Nou, omdat er soms verhoudingen veranderen... of omdat er de ander wat ruimte nodig heeft. Misschien denkt jouw man wel van... Nou, eigenlijk wil ik gewoon naar 3 dagen. Dat kan, hè?
Ja. Oh, dan zouden we een nieuw gesprek moeten hebben. En ik zou dat super fijn vinden als die minder zou gaan werken en minder zou gaan verdienen, zou ik geen punt vinden. Liever dat hij minder werkt en minder verdient en we minder uitgaven hebben, te kunnen uitgeven, dan dat hij heel erg veel met zijn werk bezig is. Maar we hebben nu de balans, maar dat zou kunnen dat verandert.
Ja, en dan gaan jullie gewoon weer zitten.
Natuurlijk gaan we dan.
Ja. En zijn die gesprekken dan makkelijk of is dat ook wel altijd een beetje verhit?
Verhit.
Ja, toch wel, hè?
Ja.
Maar dat wilde ik aan jullie vragen. Wat maakt het, hè, dat geld of geldpraten kan heel plat klinken, maar ik vind het juist heel leuk hoe jij dat vanuit jouw podcast brengt. Het gaat om waarde, het gaat niet per se over plat geld, zeg maar. Maar hoe komt het volgens jullie dat er dat geld in bepaalde relaties of alle relaties, dat het van invloed is. En dat het ook bepaalde emoties kan triggeren. Het kan ruzie veroorzaken. Het kan zelfs breuken veroorzaken. Hoe kijken jullie daarnaar als je kijkt naar geld in combinatie met relatie? Is niet een van onze thema's, maar het gaat gekoppeld met werk wellicht of inkomen.
Nou ja, en geld, we hebben het gewoon allemaal nodig. En het gaat gewoon ook om je waarde en je positie in je gezin. En dat is gewoon, het is nog steeds dat als je moeder wordt of dan heel vaak ga je minder verdienen. Dat is gewoon nog steeds hoe het nu is.
Mm-hmm. Ja.
En dan vaak als het kind de jongste 4, 5 is, dan begint ook de moeder weer een carrière en zo. En dat blijft natuurlijk dat gevoel van smeken om geld of dat gevoel van moeten bedelen of niet voor jezelf ruimte nemen, schuldgevoel. Ja, dat heeft ook allemaal met geld te maken. Dat heeft allemaal met je positie binnen je gezin te maken. En dat is helemaal niet erg. En daar zal iedereen zijn weg moeten vinden, maar dat is wel een pittige weg. Ja, daarom is dat hele moeder worden. Dat is niet alleen maar, ach wat leuk, een baby in mijn armen. Daar komt heel veel bij kijken.
Ja.
Maar eigenlijk zegt jouw titel van de podcast het, hè? Hoeveel ben ik waard? Ja. En dan gaat het eigenlijk over je gevoel van waarde. Mm-hmm. Maar
dat is het.
Ja, maar toch vind ik dat, dat is een beetje dubbel, hè? Want
aan de ene, een lastige vraag?
Nee, ik vind het geen lastige vraag, maar wel het voor mij gevoel van je bent niet alleen maar waard omdat je bepaald geld. Het, hoeveel waarde heeft het dat je zorgt? Hè, dus als jij nu zorgt dat het eten op tafel staat, dat iedereen naar alle sporten.
Ja.
Hoeveel is dat waard?
Ja. 100%.
Dat is niet uit te drukken in geld.
Ik vind het trouwens wel heel fascinerend. Onderweg dacht ik ga het jou vragen. Zou jij het durven, hoeft nu niet, hè? Ja. Om in ieder geval nu te zeggen wat jij verdient. Of wat jouw inkomsten zijn.
Tuurlijk, dat zeggen.
Nou, kijk,
maar ik zelf dacht van...
Zou je dat niet durven?
Nou ja, ik vind het best beladen aan de ene kant. En ik denk van ten opzichte van mensen die veel minder dan mij verdienen. Want die ken ik ook.
Maar,
en veel meer dan mij
maar
verdienen.
Maar dat is... Ja, oké. Okay. Maar dan zouden we het dus maar niet moeten vertellen.
Nee, maar kijk, het is al een vrij beladen topic. Want het is niet gebruikelijk.
Waarom
vooral
is
in
het
Nederland.
Beladen?
Nou, vooral in Nederland, dat je vooral je successen niet deelt. Hè? Want dan ben je arrogant of dan ben je. Nou, ik weet niet. Het heeft een vrij negatieve lading. Maar het kan daarin ook dat mensen zich schamen als ze bepaald bedrag verdienen of juist niet verdienen, dat dat gewoon best gevoelig is. Ja. Het is niet dat dit, oh, je gaat op straat iemand vragen van, nou, hoe verdien je? Nou, er zijn zelfs van die filmpjes dat als mensen dat wel zeggen, dat ze dan een beloning krijgen.
Ja.
Dat is gewoon omdat het, ja, het is een beetje een taboe, heb ik het idee.
Ja,
ik ben wel blij
steeds,
dat jij dit doorbreekt. Jij helpt het wel, maar ik dacht van, nee, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik zou, nou, waar ik me misschien een beetje voor schaam is...
Hoeft niet nu, dit is een relatiepodcast.
Nee, maar ja, ik weet het serieus niet. Net als Ruben, die ook zei, jij vroeg hem nog die vraag.
Ik wist dat je zoiets zou zeggen.
Jij zei, hoeveel verdien jij, Ruben? En hij echt, nee, maar het is serieus waar. Ik weet het
serieus niet. Kijk,
wij zijn
freelance, maar je kan wel op jaarbasis.
Ik kan wel gaan zoeken. Ik kan wel in mijn gegevens zoeken. En dan wil ik het wel vertellen. Maar serieus, ik heb geen flauw idee.
Maar dit gaat er.
Maar kijk, dat vind ik dus ook zo interessant, hè? Want ik heb dat dus ook. Ik heb soms ook geen idee. Er komen wat dingen binnen van de klussen die ik doe als spreker nu, als dagvoorzitter. Er komt wat via de podcast binnen, er komt via de KLM binnen. Maar ik heb eigenlijk niet, terwijl ik geloof ook wel dat als jij een goede relatie met geld hebt, en dat hoeft niet, ik zeg ook altijd tegen mensen, ja, ik wil heel rijk worden. Dan denken mensen dat ik miljonair wil worden. Ik wil helemaal geen miljonair worden.
Nee.
Ik wil gewoon geld verdienen, de vrijheid voelen, gelijk met mijn partner staan, that's it.
Ja.
Meer hoef ik niet. Ik hoef ook niet op vakantie met een vliegvakantie. Ik haat vliegen. Ja, ik ben stewardess.
Wow.
Ja, ik hou ook niet van reizen. Het liefst ga ik in een tent.
Dit knippen we er even uit.
Ja, het liefst ga ik in een tent.
Maar even terug naar de relatie. Ik denk,
naar jou, Max. Zou
hoeveel
jij
verdien
willen
jij?
Zeggen?
Ik zou prima durven zeggen hoeveel belasting ik moet betalen.
Nee, dat is dus een taboe, hè? Ja,
ik zou zeggen, mijn laatste jaren qua opgaves heb ik six figures wel aangetikt. Maar daarvoor was het echt, nou ja, had ik gewoon een studenteninkomen bij wijze van. Dus ik heb daarin wel stappen kunnen maken. Maar nu ben ik wel aan het kelderen.
Ja.
Dus wat dat betreft...
maar je bent weer voor je waarde gaan staan, omdat je eigen pad bent aan het bewandelen. Je bent je eigen ding aan het doen.
Tuurlijk.
En uiteindelijk wil je er gewoon weer veel geld mee
gaan
verdienen.
Ja, nee, zeker. Dus dat is voor mij ook... Ik ben er comfortabel, zit ik erbij. Ik heb daarin investeringen kunnen doen. Dus het is ook niet dat ik daarin denk van, ik zit in een slechtere positie omdat er minder inkomt. Maar het is wel iets wat ik niet van de daken schreeuw per se. Maar het is wel iets wat ik wil zeggen, mede door jou wel meer wordt getriggerd. Van, ga ik bij Anouk checken of bij mijn omgeving.
Het is gewoon ook een heel leuk gesprek. Want er zit zoveel meer emotie achter dan
zeker,
het platte
zeker.
Geld.
Ik denk dat we daar... Maar wat jij zei in die ene relatie, merkte je van, zei Ruben van, je valt me in de reden.
Ja.
Of tenminste, je laat me niet uitpraten. Ja. Nu ga ik mijn moment pakken.
Pak je punt.
Als ik kijk naar jou, je bent nu echt heel succesvol. Je maakt stappen. Je komt op bepaalde platforms. Je boekt succes. Je bent druk, zoals je aangeeft. Hè? Dus ik hoop dat je nog tijd vindt om een blog te schrijven. Maar waar ik naartoe wil, is ik merk bij mijn vrouw, zij neemt ook meer de positie van zakenvrouw op.
Ja.
En ze reist ook wel. En ze zit in hotels. En er zijn bepaalde gezellige, sociale contexten waar ze dan ook begeeft. En ik merk dat ik best wel veel vertrouwen heb in haar.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat in heel veel situaties, en misschien bij een werkgever waar je misschien zit, dat je ook merkt van, wauw. Deze mensen die gaan wel, die leven best wel. Hoe is dat voor jou persoonlijk?
Ja.
Als je dat zo
met
ziet
het met vliegen ook. Hè?
Ja, ook met vliegen. Ja, want je bent weg.
Zeker.
Ja. En als je ook kijkt naar jouw peers van, wat zie jij? Maar misschien ook voor Ruben om te weten van, hoe is dat voor hem?
Nou, ik heb nog nooit met iemand anders gezoend of nog nooit het bed gedeeld. Wel voor Ruben, maar niet. Ik heb echt geen spannend
denk
verhaal.
Ik komen hier sappige verhalen, maar...
Okay. Maar wat ik al zei, we zijn wel bezig met van, zou je een keer met een ander kunnen zoenen? Toen hebben we toevallig ook besproken of dat bij de KLM mag. Hij zegt, jij mag nooit met iemand zoenen als je op de route bent. Dat voelt voor hem zo onveilig. Mm-hmm. Dat is namelijk een wereld die gewoon... Ja, die is wat mysterieuzer. Je zit op een Curaçao met een cocktail in je hand. Bangkok, daar zat je ook. Het is allemaal mooie settings, mooie hotels.
Als je er eenmaal aan begint...
Het is ook zo...
Is het misschien ook
precies,
weer moeilijk om te stoppen?
Ja. Nou, en dan zou je ook elke reis zou die denken... Zou ze nu weer doen?
Precies, ja, precies.
Zou ze nu weer met iemand... Dus dat is echt een no-go area. Dus voor mij is de KLM echt... Of het vliegwereldje is gewoon... daar doe ik niks spannend.
Je werkt.
Maar daarbuiten... Daar sta je nu voor open.
Ja, en weet je, we gaan alweer veel te lang. Want dat is dus ook iets met therapie. Ik en mannen is echt een hele lastige situatie. Ik ben opgegroeid door een moeder.
Mm-hmm.
Mijn vader is zeker aanwezig geweest. Maar niet de vader. Mm-hmm. Hij is wel een vader. vaderrol, maar ja, ook beetje gewoon afwezig. Ook afwezig. Ja. Ja, dus ik heb niet gezien hoe je een relatie moet hebben. Mijn moeder had af en toe wel een relatie, maar ik heb dat niet echt gezien hoe dat moest. Mm-hmm. Dus ik en mannen zijn echt, ik zet elke man in de friendzone. Meteen. Keihard. Mm-hmm. Dus flirten met mannen. Nou, als ik dat al zou durven het komende jaar, dan ga ik mezelf echt een applausje geven. Want ik geloof wel dat dat heel belangrijk is om te blijven flirten in het leven. Niet zozeer met een man, of maar met het leven.
Ja, ja, ja.
Het is zo leuk. Als ik Ruben's mojo staat 100% aan. Dus ik weet
denk
ook
dat
niet...
sommige mensen misbruik gaan maken van zo'n Nee, schat, ik flirt niet met haar. Ik flirt met het leven.
Daar, nou ja, maar we zouden dat allemaal wel iets meer mogen doen.
Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ruben, niet zo krampachtig.
Hij is van mij. En wat wij hebben, dan raak je toch iemand kwijt. Dat is zo vernauwend. Alles. Ruben, die heeft natuurlijk ook, die werkt op het AMC. Mm-hmm. Die werkt altijd met vrouwen.
Mm-hmm.
Die is gewoon, zijn mojo staat aan. Hij is aan het flirten. Maar goed, hè, want daardoor denk ik ook, he's mine.
Mm. Oké. Okay.
Maar waar is jouw grens voor? Mag hij met vrouwen op het werk gaan zoenen?
Nee.
Oh.
Niet op het werk.
Maar waar dan wel?
Nou, ik zie het wel voor me dat je op een gegeven moment zo de afspraak maakt van, nou, als jij op een festival staat in Urk en er is daar een meisje. Ja, ik weet niet, dat is niet echt een leuk festival misschien. Maar ergens op in Haarlem op, weet ik veel. Maar dat meisje, dat komt uit een andere stad, ander land, ander dorp, weet ik veel.
Nou, dat zijn nog wel wat voorwaarden.
Ja, dat is lastig.
Maar wat maakt het dat die afstand een rol speelt?
Nou, ik weet niet of ik het leuk vind als ik er tegenkom. Aan de andere kant, wat zou dat uitmaken als het een leuk iemand is en het is gewoon, ze hebben gewoon niet die emotionele connectie die ik met Ruben heb, weet je wel. Maar ja, dit is, vind je dit niet, doen je, mogen jullie met een ander zoenen?
Ik heb daar geen afspraken over. Maar moet het contract misschien even openbreken.
Hebben jullie het daar wel eens over?
Jawel, zeker wel. Zeker hebben we daar ook wel gesprekken over om te dromen, te fantaseren van, nou ja, hoe zou je dat vinden en wat zou jij oké vinden? Wat zijn jouw angsten daarin? Wat zijn jouw behoeftes? Ja, daar hebben we zeker gesprekken ook. We hebben ook een kaartenspel wat we van die vaderpodcast hebben. En daaruit komen ook dit soort dingen boven water. Dat we daardoor ook meer over topics gaan hebben die we normaal gesproken misschien niet
beetje
zouden
vermijden.
Aanraken. Ja, nou ja, niet vermijden per se. Maar je komt er niet ineens per se op. Maar nu breng je het wel aan de orde. En denk van, oh ja, hoe denk jij er eigenlijk over na? En waar zitten jouw behoeftes? En ik merk dat we beide wel vertrouwen hebben dat we nu op een goede plek zijn. Ondanks dat ons leven ook heel erg hectisch is met twee jonge kinderen. Merk ik dat we wel genoeg struggles hebben meegemaakt. Ik heb zelf ook relatietherapie gehad destijds. Niet van Anouk hoor, maar van iemand anders.
Het zou wel heel ingewikkeld worden.
Okay. Dus dat geeft ook aan door wat jij zegt, wat ik herken. Door aandacht te besteden. Misschien is het niet therapie, misschien is het een seminar volgen, een webinar, een boek lezen. Wat het ook is, ik zou ook dit adviseren om gewoon in therapie te gaan. Want dan maak je het op maat, persoonlijk. Maar dat helpt je ook groeien, ontwikkelen, meer bewust worden. En uiteindelijk vind je daardoor ook een beetje wat rust. Tenminste, dat is persoonlijk voor mij, waardoor je denkt van, nou ja, tuurlijk, het is ook een individu, die heeft ook behoeftes en verlangens. Ik kan niet diegene claimen dat diegene van mij, zelfs mijn eigen kinderen, kan ik niet claimen
loslaten.
Wat dat betreft. Ja, het zijn,
maar je kan er heel lang over praten met z'n tweeën, maar uiteindelijk moet je natuurlijk dealen met hoe het gewoon gaat. We hebben het er niet over of het mag of dat het niet mag, maar ik ben in onze relatie vreemd gegaan. En weet jij dat eigenlijk?
Wauw.
Oh. Holy moly.
Dit wordt een...
Zijn we nog niet eens naartoe gekomen. We hebben nooit tijd om te praten.
Zo lastig. Het is ook een lastig onderwerp.
Voor mij is het nu niet zo lastig. Want het is...
Maar dit hebben we nooit met de intakes besproken.
Ik vertel het wel eens aan mensen als het ertoe doet. Okay.
Zou zo graag meer verhalen daarover willen horen. Over hoe mensen dat doen. En dan in respect. Hè?
Ja.
Want het moet allemaal vanuit compassie en liefde zijn. Ja. Dus niet vanuit
het
haat
gesprek,
en net.
Bedoel.
Ja, gewoon. Ja. Als jij vertelt, moet je het met respect kunnen vertellen en kunnen ontvangen. Weet je zo? Want het is zo ingewikkeld. Hoe kan je de rest van je leven met één iemand alles delen?
Nou ja, dat vooral.
Nee, maar kijk, nadat ik ben vreemd gegaan, heb ik helemaal geen behoefte meer om met een ander in bed te duiken of wat dan ook. Want daarvoor, voordat het was, heb ik wel het gevoel gehad van, ja, ik was hele jonge leeftijd, was ik Lennart al tegengekomen. Ik was 21. Daarvoor heb ik wel vriendjes gehad. Maar tijdens Lennart dacht ik wel van, hoe kan het dat ik nog tot mijn dood met deze man, want dat wist ik zeker, dat we samen verder zouden gaan, met hem alleen zou blijven. Nou, die behoefte heb ik helemaal niet meer. Is helemaal weg. Dus het heeft één positief ding opgeleverd. Nou, het heeft meer positieve dingen opgeleverd.
Ja, ik geloof ook dat het meer positief op kan leveren dan dat het...
Maar je kan er 100 keer over praten, maar als het gebeurt, dan pas kan je eigenlijk gaan voelen en ervaren wat het met je doet. Maar ik snap wel het gesprek van, mag je met een ander zoenen? Maar het is eigenlijk een vraag, wat heb je eraan? Stel, het mag. En dan?
Ja.
Mag je dan verliefd worden op die ander? Mag je vaker met diegene zoenen? Mag je met diegene naar bed? Mag je diegene gaan zien? Dan moet je blijven praten.
Ja.
Het vraagt zoveel communicatie. En je kan het allemaal niet van tevoren bedenken. Want ik bedoel, Lennart is helemaal niet zo jaloers. Ik ben veel jaloerser dan hij. Nog steeds ben ik veel jaloerser. Dus ja, het is lastig.
Nee. Ja, het is heel lastig. En ik vind het nog soms het lastigste wat de buitenwereld ervan vindt.
Ja.
Dus ik vind het nog... Ik en Ruben kunnen misschien dus nu deze beslissing nemen van, nou, dat zoenen mag. Ik zie naar bed gaan, vind ik wel echt voor mij persoonlijk echt next level.
Ja.
Maar wie weet zoenen inderdaad. Maar dan ben ik toch nog zo iemand die gewoon denkt, ja, en wat vinden mensen dan van ons?
Ja.
Want dan noemen ze ons ineens open relatie. En dat klinkt zo smerig.
Maar je hoeft het toch tegen niemand te vertellen?
Nee, dat is zeker waar. En aan de andere kant geloof ik dat alle taboes doorbroken moeten worden. Dat je gewoon ook, want ik geloof ook wat jij zegt, dat het enorm veel kan opleveren.
Ja.
Dat het kwetsbaarheid geeft, dat het jaloers misschien... Het is ook wel lekker om misschien even jaloers te zijn. Mm. Weer even of niet?
Vond nou, ik vind jaloers helemaal geen fijn gevoel.
Nee?
Nee, totaal niet. Nee.
Waarom niet?
Nou, het geeft mij een gevoel van dat ik mezelf klein ga voelen en onzeker ga voelen. Ik krijg niet dat gevoel wat jij hebt van, maar het is mijn man.
Nee?
Nee.
Oh. Ja.
Nou, tot op zekere, als hij lekker danst met een andere vrouw. Ja. Maar als ik weet dat hij heeft gezoend of met een ander naar bed gaat, word ik niet strijdlustiger van, denk ik.
Ik vind het wel lastig, hè. Als ik bijvoorbeeld met mijn vrienden ben en wij hebben dan relaties en we hebben het erover van dat je bijvoorbeeld, hè, je ziet een hele knappe dame alvast, zegt de
alvast die kant
of je ziet dat ze al loopt en je bent met je vrouw en je denkt, oh, ik zie haar. En jouw vrouw die zegt dat, zo is mijn vrouw. Oh, wauw, het is zo mooi, hè? En dan denk ik van, oké, hoe moet ik reageren? Moet ik gewoon zeggen, ja, wel, het is wel oké. Het valt er mee, maar hè, je hebt vrienden, hè? Ik heb straks ook een vraag voor je over een vriend. Die gaan dan bijvoorbeeld al in een positie staan dat ze dan ook naar achteren kunnen kijken, zodat ze al bewijs van hun fetus aandoen zijn, zodat het niet opvalt.
Ja.
Om aan te geven hoe gevoelig dit is. Dat je wel, je voelt je misschien aangetrokken of iemand valt op, maar dat je toch samen met je partner een bepaalde loyaliteit voelt.
Ja.
Van, hey, is dit oké? Ga ik die andere onzeker maken? Wordt ze jaloers? Of hij? In dit geval dus.
Ja, maar dat is iets tussen jullie samen ook, denk ik. Want ik zou denken, doe dat lekker in je eigen tijd, dat je dan helemaal omkijkt en weet ik het wat. Hoeft het niet naast mij
dus
te doen.
Dus bedwing het, zeg je eigenlijk.
Nou, op dat moment
gewoon.
Wel, ja. En doe gewoon, dat lekker als ik er niet bij ben.
Ja,
dat heb ik ook wel een beetje.
Maar misschien is dat, maakt het dan juist nog...
Als ik naast hem loop, wil ik voelen dat ik zijn vrouw ben.
Tuurlijk.
Ja.
Dat hij gewoon, hij is mijn team.
Ja.
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 Kijk, want hoe zou het zijn als dat Larissa een lekkere man ziet lopen en dat ze helemaal achterom kijkt? En...
Nou, dat vind ik wel grappig met Larissa. Ik probeer ook hetzelfde van, oké, wat vind je van die of wat dan ook?
Mm-hmm.
Niks. Maar wel met oudere mannen. Dan denk ik van, hé, maar wacht, is dat nou weer de George Clooney's bij wijze van? Nou, dat zijn mijn concurrenten blijkbaar. Dat ik denk,
ik heb juist gewoon, jonger.
Okay. Ja, de cougar.
Ja, ik ben echt jonger.
Ruben ook jonger?
Ja, Ruben is 3 jaar
jonger.
Je
bent jonger. De cougar.
Ja, ik ben er echt. Want ik stond laatst in de kroeg en ik was met een vriendinnetje. En wij stonden in Van Beinum in Haarlem. En er stonden 2 mannen aan de bar.
Jongens.
Mannen. Oudere mannen.
Oh.
En die begonnen te kijken. En ik dacht, nee. Intern dacht ik, nee. Deze komen. Oh, nee. Oh. En toen dacht ik val dus nu in deze categorie. Ik ben dus ook die oudere vrouw. Waar zij naartoe gaan. Want zij waren in de... ik ben 41. En zij zij waren 6, 47. Ik vond het zo onaantrekkelijk.
Zou je niet 41 geven?
Nee, ik heb botox gedaan. Twee weken geleden. 3 weken geleden. Voor het eerst.
Ga er ook over nadenken.
Ja, dat is top, joh. Ja, ik wil niet botox hier gaan promoten. Ja. Maar ik ben blij. Ja, ik vind gewoon dat soort dingen moet je gewoon allemaal bespreken.
En voor mannen, ik ben kaal, zou je mij ook adviseren om naar... om dat te doen in Istanbul of zo?
Nee, want ik zat toevallig naar je... Oh, nee. Ik zat net naar je te kijken als jij lacht en zo. Jij hebt gewoon... Jouw hele voorhoofd is strak.
Ja.
Black don't crack, hè?
Nee,
black
dat
don't
is crack. Het. Als, als jouw wenkbrauwen naar boven gaan, dan is er gewoon geen rimpel. Nee, ja. Maar ik weet wel dat piloten het soms ook doen, want die kijken de hele dag in de zon. En dan ben je best wel de hele tijd aan het... en dat ja, je legt gewoon je spieren lam.
Maar en met het oog op de tijd.
Oh ja, wacht eens even. Anouk is altijd van de tijd.
Ja, heel goed. Zo werkt het ook. Je moet op een gegeven moment is het gewoon genoeg.
Ja, nee, goed. Ik heb altijd... een vriend die ik laat weten dat ik hier naartoe kom. En dan zegt hij van, hey, kan je niet even wat vragen over dit? Die heeft met intimiteit, vindt hij het wat lastig soms dingen te vragen. Maar goed, die vriend van mij heeft dus een relatie met een vrouw. En die werkt heel veel, die is vaak afwezig. En die probeert wel eens dat stukje verbinding weer te herstellen voordat ze kinderen kregen. En dat is vaak lastig voor hem, want ze vragen vaak hoofdpijn. Die is moe, die is niet ontspannen. Ik weet niet, heb je daar misschien een insteek voor hem waar hij wat mee kan om daarmee om te gaan?
Want het is wel een issue. Zo wel weer generaliserend dat het de vrouw is.
Ja,
in dit geval is
ook,
het die vriend. Ja, als hij met een man ging, dan was het een man, maar hij gaat met een vrouw. Dus,
maar ik bedoel, waarom is het... Ja, het is dus weer die... Weer, want dan worden wij dus weer zo neergezet. Of dan de vrouw heeft gezin,
maar draai hem om.
Het is een carrièrevrouw, hè? Dus misschien speelt dat in dit witte mansysteem ook een rol. Dat is,
dus het is een carrièrevrouw. Ja. Nou,
maar je vraag is, van de
vriend... Hoe ga je hiermee om?
Ja.
Hoe ga je als man hiermee om?
Want jij bent zelf een carrièrevrouw.
Ik heb het andersom gehad. Ik wou op een gegeven moment veel meer dan Ruben.
Okay.
En Ruben zei toevallig gisteren ook nog van... Daar hadden we het namelijk even over. En toen zei hij, het is... ook niet leuk om altijd degene te zijn die moet afwijzen. Dus misschien moet hij even bedenken wat dat voor haar is... dat ze de hele tijd moet zeggen, nee, nu niet.
Mm-hmm.
En is dan het intiem willen zijn, is dat de verbinding? Of ligt de verbinding in misschien even zeggen... zullen we gewoon een half uurtje buiten even wandelen? Of zullen we... weet ik veel, zal ik je even masseren dat je kan ontspannen? Ja, en dan bedoel ik...
Ja, ik wil toch wel terugkomen over dat man-vrouw. Hè. Ik ben er echt van overtuigd, biologisch gezien...
meer...
dat mannen over het algemeen, ook als we kijken naar de koppels die we hebben... laten we ver zijn, Anouk. Dat zijn mijn referenties, dan merk ik toch wel... dat de libido van mannen over het algemeen wat hoog zijn.
Maar en
als
over het algemeen?
Over het algemeen, dat is de referentie die ik dan heb. En als we vragen... waar loop je tegenaan tegen relatie? Wat zou kunnen helpen is voor de man vaak 80% heel simpel. Als wij gewoon meer seks hebben, meer verbinding, dan is er gewoon meer harmonie.
Oké.
Maar er zijn zeker uitzonderingen.
En ik denk, maar dan denk ik toch dat er misschien te veel pressure op die vrouw zit. Dat je toch als man eerst wat druk moet weghalen qua headspace, qua... iemand even zien. Ik kan niet in één keer... je kan niet bij mij een knop aandrukken en dat ik dan helemaal denk...
En kijk, in dit denk ik dat het verschil is met mannen. Mannen kunnen... Ja. Hè, als ik die vriend als voorbeeld neem, dan die kan op commando...
Een stijve piemel is er gewoon binnen no time. Ja, je hoeft maar samen te douchen. En,
precies.
En, nee, dat is ook zo.
Maar hoe deed jij dat dan, als jij vaker zin had?
Een beetje accepteren. Maar ik had dus nu achteraf, denk ik... ik had misschien gewoon hem... ik heb namelijk heel weinig hem gezien in de laatste tijd.
Ja.
Ik ben enorm voor mijn carrière gegaan.
Ja.
Ik heb hem... en dan daarna komt je gezin nog natuurlijk. Ja. Eerst die kinderen altijd weer. En dan mijn carrière. Vliegen alles. Ik heb hem gewoon op nummertje 7 gezet.
En dat voelt hij.
En dat voelt hij. En hij dacht waarschijnlijk ook heel vaak... dan laat maar zitten. Ja, ik heb niet... en ik denk, je moet elkaar echt zien. Maar echt zien in het... dus misschien je even masseren. Misschien toch... even je meer je best doen. Iets ontnemen van iemand.
Maar niet dat het heel klinisch wordt van, Rolien, tip 2. Ik ga je masseren. Hey,
nee, zeker niet.
Het moet met een bepaald gevoel gaan.
En ik vind ook, als je jonge kinderen hebt, accepteer even dat je gewoon de eerste 4 jaar echt weinig seks hebt. En accepteer het gewoon.
Rip. Ja. Mijn zoontje zou zeggen rip.
Ja, rip. Rest in peace.
Ik denk, en Anouk zou het vast mee eens zijn, je hebt zoveel dingen nu losgemaakt. Je hebt zoveel dingen hier openhartig besproken. Ik denk eerlijk gezegd dat we nog urenlang door kunnen praten. Nou, ondanks dat we elkaar niet echt kennen en kort 1 keer op een vlucht elkaar zijn tegengekomen.
Zonder Anouk... te flirten?
Ja. Hebben we geflirt?
Van mijn kant was het goede vibes. Ik zat in een goede vakantie-vibe. Wij gingen 10 dagen... Anouk, je bent hier aan het stangen.
Nee, het was heel leuk, want ik
had ook nog... Nee, maar wat ik wilde zeggen...
Je had kunnen flirten, horen we nu.
Ja, ik had.
Ik stond ervoor open,
de kans van de eeuw,
Maar wat ik wilde zeggen is dat Anouk heeft jou ook nog niet gesproken. Meestal spreken onze gasten. Maar ik had er zoveel vertrouwen in met jouw energie, met jouw aura, met alles eigenlijk waar je ook mee bezig bent. Weet je, natuurlijk heel veel succes.
Dank je.
Wat ik wilde zeggen is dat we heel blij zijn dat je hier tijd voor vrij hebt gemaakt, ondanks je drukte. Hopelijk mogen je nog in de toekomst een keer uitnodigen.
Zeker.
En inderdaad, wat Anouk zegt, zou je willen vragen om af te sluiten met een tip.
Voor onze
koppels.
Ga in therapie.
Yeah!
Bam!
Ja, zo. Ga in therapie. Is het voor je APK? Wij zouden het ook veel meer doen.
En je man wordt er sexier van, begrijp ik.
Zeker, 100%.
Ja. Wat kun je nog meer?
Okay. 100%. Ik neem hem een keer mee hier naartoe. Ja, Hij is zo leuk.
Top. Oké. Nou, hartstikke bedankt.
Kapunka. Dat is
bedankt in het
thuis.
Bedankt. Oké. Thank you. Voor de andere aflevering van onze serie, kijk op ons podcastkanaal in Spotify. En als je meer van ons wilt weten, kijk dan op onze website www.relatieverbeteren.nl.